Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zijn gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 121ste psalm het eerste en het tweede vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen en hij is al treft u het felst verdriet. Psalm 121, het eerste en het tweede vers. Gemeente, we lezen het woord des Heren uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, het eerste hoofdstuk, de versen 21 tot en met 39. Marcus, het eerste hoofdstuk, beginnend bij vers 21 tot en met 39. Na de schriftlezing zingen we het tweede vers van Psalm 147. Hij heelt gebrokenen van harte. En daarna doen we belijdenis van ons geloof.
En ze kwamen binnen Capernaum, en er stond op de Sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde, leerde hij. En zij versloegen zich over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. En er was in een synagoge een mens met een onreine geest. En hij riep uit, zeggende, laat af, wat hebben wij met u te doen? Gij Jezus, Nazarener, zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u, wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. En Jezus bestrafte hem, zeggende, zwijg stil en ga uit van hem. En de onreine geest, hem schurende en roepende met een grote stem, ging uit van hem. En ze werden allen verbaasd, zodat zij onder elkander vragenden, zeggende, wat is dit? Wat nieuwe leer is deze, dat hij met macht ook de onreine geesten gebiedt en zij hem gehoorzaam zijn? En zijn gerucht ging terstond uit in het gehele omliggende land van Galilea. En verstonden aan uit de synagoge gegaan zijnde, kwamen zij in het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. En Simons vrouws moeder lag met de koorts. En terstond zeide zij hem van haar. En hij tot haar gaande vatte haar hand en richtte ze op. En terstond verliet haar de koorts. En ze diende hen lieden. Als het nu avond geworden was, toen de zon onderging, brachten zij tot hem allen die kwalijk gesteld en van de duivel bezeten waren. En de gehele stad was bijeen vergaderd omtrent de deur. En hij genas er velen die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren en wierp vele duivelen uit en liet de duivelen niet toe te spreken, omdat zij hem kenden. En des morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was, opgestaan zijnde, ging hij uit en ging heen en in de woeste plaats en bad aldaar. En Simon en die met hem waren zijn hem nagevolgd. En zij hem gevonden hebbende zeiden tot hem, zij zoeken u allen. En hij zeide tot hen, laat ons in de bijliggende vlekken gaan, opdat ik ook daar predike, want daartoe ben ik uitgegaan. En hij predikte in een synagoge door geheel Galilea en wierp de duivelen uit. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed om van hem zijn zegen te bidden. Barmhartig en genadig God, als wij in deze ogenblikken tot u komen, Heere, dan is dat om van u te begeren dat gij ons uw zegen zoudt willen geven. Nu wij hier als gemeente bij elkaar zijn en nu we samen mogen gaan luisteren naar uw goddelijk woord. Wilt gij door uw geest in ons midden aanwezig zijn en in ons midden werken? En wilt gij uw woord dat u ons geeft, waarvan u ons ook de verkondiging geeft, wilt gij dat woord in ons midden tot een zegen stellen? Laat het ingang mogen vinden in onze harten. Laat het zich mogen betonen, een kracht Gods tot zaligheid. Wilt gij dat zelf bewerken? Ja, Heere, wilt gij zo uw genade nog in ons midden heerlijk maken? Het is een voorrecht dat we hier mogen komen, dat uw woord hier is, dat u de kandelaar nog niet weggenomen hebt, dat u het licht nog niet uitgeblust hebt, dat u uw woord ons nog niet ontnomen hebt, dat we de vrijheid nog mogen bezitten. Het is een wonder, Heere, dat u ons dit alles geeft, maar het is niet genoeg. Het kan ook allemaal nog verstenen. Het kan tot een vorm worden zonder inhoud. En al hebben we dan nog zoveel goede dingen wat de buitenkant betreft, en al kunnen we dan ook nog inderdaad in allerlei vrijheid uw woord beluisteren, als het meer niet is, Heere, dan komen we er nog mee om en dan zullen al de weldaden nog een keer tegen ons getuigen ook. Waar het op aankomt, u hebt dat zelf in uw woord gezegd, Heere, en schrijf het ook maar diep in onze harten. U zoekt waarheid in het binnenste. En het zal er ook nu weer om gaan dat wij met ons hart bij deze dingen betrokken zijn. En dat kan alleen uw Heilige Geest bewerken. En daarom zien wij tot u op, Heere. Wij bidden u, mocht het zijn in een diep besef van onze afhankelijkheid. Wij bidden u, daar wij zelf niets kunnen doen, niets kunnen toebrengen, onze eigen zaligheid niet kunnen bewerken en ook niets kunnen voortbrengen waarin gij verheerlijkt wordt. Wij bidden u dat gij met uw genade ons bezoeken wilt. Want als gij komt, dan brengt u ook alles mee. En dan zal het een gezegende kerkdienst zijn, waar wij profijt van mogen hebben, waarin vooral ook uw naam verheerlijkt wordt. Wilt u dat zelf bewerken, Heere? En geef ons zo een goed uur, een dag, een uur op deze dag, waarin uw rijk onder ons mag worden uitgebreid. Een uur waarin uw naam mag worden groot gemaakt. U weet wie wij zijn, Heere. U kent ons hart. U weet hoe het er van binnen uitziet. Hoe onze verhouding tegenover u en tegenover onze naaste is. U weet ook de diepste verborgen roerselen van ons hart. U weet waar ons hart heen trekt. waar ons hart aan verbonden is, wat het hoogste begeren en de diepste verlangens van onze ziel zijn. U weet, Heere, of u in het middelpunt staat, of dat we nog altijd zelf in het middelpunt staan, of heiligheid ons verlangen is, of dat ons hart nog altijd aan de zonde vastzit en de onheiligheid liefheeft. Heere, wij bidden u, aangezien gij dan alles weet van ons hart en van ons leven, zelfs van het verborgene, geeft u ons door uw geest allen persoonlijk wat wij nodig hebben. Bekeer hen die onbekeerd zijn. Als de banden aan de zonde ons nog binden, wilt gij die banden losmaken en ons waarachtig door uw geest vernieuwen en tot u bekeren. En als in ons leven de goede, de onberouwelijke keus mocht komen, Heere, versterk ons daar dan in en geef dat door uw geest wij leren wandelen in uw wegen, in hartelijke verbondenheid en toewijding aan uw dienst. Gedenk gij alles wat op uw zegen wacht, Heer, in uw ganse koninkrijk. Breid uw rijk uit over de ganse aarde. Vergader uw volk, uw gemeente, door uw woord en geest en ga gij ermee door, Heere, met dat werk wat u begonnen bent te doen. Laat in heel deze wereld blijken dat u de machtige zijt die toegang hebt ook tot gesloten zondaarsharten en dat u machtiger zijt dan de vorst der duisternis en zijn ganse rijk. Overwin hem, breek dat rijk af en wilt gij er velen uit zijn dienst en van onder zijn heerschappij onwederstandelijk trekken om ze over te brengen in uw koninkrijk. Bewaar uw kerk, Heere. Bewaar haar bij de zuiverheid van uw woord. Bewaar haar ook bij de oprechtheid van de liefde en de toewijding aan u en aan uw dienst. Geef dat we niet tevreden mogen zijn met het bewaren van de waarheid en het staan op het fundament van de waarheid, want dat kan allemaal nog dode orthodoxie zijn. Maar geef dat wij waarachtig aan uw dienst verbonden zijn en zo vanuit een innerlijke verbondenheid uw woord mogen bewaren en in hartelijke liefde u de Heere mogen dienen. Mag dat het kenmerk van uw kerk zijn ook in deze tijd. En wilt gij haar zo maken tot een licht op een kandelaar en een stad op een berg. Opdat het gezien mag worden, Heere, te midden van alle goddeloosheid en te midden van allerlei afval en te midden van allerlei afwijken van u en van de wegen die gij in uw woord hebt aangewezen, dat het te midden van al die dingen toch gezien mag worden dat gij God zijt. Dat gij, Heere Jezus, voortgaat met uw arbeid en dat u nooit zonder een volk bent. Een volk dat u waarachtig vreest en dat de knie voor Baal niet buigt. Heere, we bidden u dat gij uw kerk vooral in vervolging en verdrukking bewaren wilt en staande wilt houden. Wat is er toch altijd weer nodig, Heere, om door u bewaard te worden? Vooral als de gevaren groot worden en als de verzoekingen vele worden en als van alles en nog wat op het pad van uw volk geplaatst wordt, waardoor ze verlokt worden om af te wijken van u de levende God en van het getuigenis van uw genade in uw heilig woord. Onze krachten zijn zwak en we zijn niet in staat om staande te blijven. We zouden afwijken, we zouden nog voor eeuwig verloren gaan. We zouden u, onze maker en schepper, verloochenen met woord en daad. Heere, en daarom wij bidden van u, laat uw volk in verdrukking en in verzoeking door uw genade staande mogen blijven. Houd gij haar vast en wilt gij door uw geest bewerken dat ook in die vervolgingstijden, in die verdrukking en die benauwdheden, niet alleen uw werk niet ten onder zal gaan, maar dat het zelfs voortgang mag hebben en dat het al heerlijker tot openbaring mag komen. Heere, wij bidden u voor hen die het moeilijk hebben, die beproefd worden, die een weg moeten gaan die ze zelf niet zouden hebben gekozen en begeerd. Een weg tegen vlees en bloed in. Een weg waarop verliezen geleden worden. Een weg waarop we minder moeten worden, al maar minder. Heer, het zal niet eenvoudig zijn om in die weg u de Heere te volgen. Als het alles tegen ons ingaat en tegen eigen begeren en verlangens ingaat. En als we hoe langer hoe meer daartoe gebracht worden om onszelf te verloochenen, dan hebben wij genade nodig. Ach, geef dat er voor die genade plaats mag zijn. En wilt gij die verheerlijken, opdat ook de tegenspoeden en de beproevingen van het leven tenslotte toch nog winst mogen opleveren. Winst voor ons eeuwig welzijn. Heere, we vragen u om uw zorg, om uw bemoeienissen, om uw liefderijke ontfermingen. En laat al die genade die we van u bidden ons uit vrije ontferming gegeven worden. Want Heere, anders kan het ook niet. Als wij al die dingen vragen en er zijn nog veel meer dingen die we nodig hebben en die we van u zouden begeren. Als wij al die dingen van u vragen, dan hebben we niets om op te pleiten. Kunnen we niets aanbieden, Heere. Dan is er niets in ons op grond waarvan u verhoring zou kunnen schenken. Dan kunnen we alleen maar bidden dat gij ons om Christus wil zoudt willen gedenken. Welnu, zie ons dan in hem aan, o God. En wilt u ons om zijnent wil een horend en een verhorend God zijn. Vergeef al onze zonden die uw hoogheid schonden. Delg al het verkeerde uit en was en reinig ons gemoed ook van onze verborgen zonden. We bidden het u om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 141ste psalm het eerste, tweede en derde vers. Ik roep Heer in angst tot u gevloden, mijn been met opgeheven handen en zet Heer een wacht voor mijn lippen. 141, 1, 2 en 3. Gemeente, het is het voornemen om in de komende weken in uw midden verder te gaan met de bespreking van de Heidelbergse catechismus op het punt waar dominee Bos in zijn prediking van de catechismus geëindigd is. Hij heeft met u behandeld de zondagen die gaan over de heilige wet des Heren, over de geboden Gods. En de laatste zondag die hij in uw midden besproken en bepreekt heeft, is geweest zondag 44. Met zondag 45 begint in onze catechismus een nieuw gedeelte over het gebed. Dat is dan tegelijkertijd het laatste deel van onze catechismus. Ik hoop de kracht van de Heere te ontvangen om met u in de prediking dat laatste gedeelte van onze catechismus te bespreken. Voordat we met zondag 45 beginnen, zou ik vanavond in uw midden eigenlijk een soort algemene inleidende preek willen houden over het gebed. En onze tekst daarvoor vindt u in het eerste hoofdstuk van Marcus, het gedeelte wat we gelezen hebben, en daarvan het 35ste vers. Onze tekst is dus Marcus 1, vers 35. Waar wij lezen: en des morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was, opgestaan zijnde, ging hij uit en ging heen in een woeste plaats en bad aldaar. U begrijpt, dat gaat over de Heere Jezus in deze woorden. Hij is het van wie gezegd wordt dat hij 's morgens vroeg opstond en naar die eenzame woeste plaats ging om daar te bidden. En hij doet dat op de vroege zondagmorgen. De vroege morgen van de eerste dag van de week, nadat hij een nogal druk bezette zaterdag gehad heeft. Een drukke sabbat die hij doorbracht in Capernaum. We hebben met elkaar gelezen wat er zo op die ene sabbat allemaal gebeurde. Het begint in vers 21, waar ons verteld wordt dat hij in de synagoge in Capernaum was en dat hij daar het woord voerde, het woord van God verkondigde. En dat deed hij op zo'n manier dat de mensen verslagen waren. Zij konden goed merken dat Jezus op een andere manier preekte dan ze normaal gewoon waren van hun schriftgeleerden. Hij sprak, zo lezen we in vers 22, hij leerde als machthebbende. Hij heeft dus gepreekt. Een echt preken. U mag dat wel weten. Echt het woord van God verkondigen met heel je hart, met heel je ziel en met heel je lichaam is vermoeiend werk. Vervolgens was daar, zo lezen wij in Marcus 1, die bezetene in de synagoge. Die man die van een duivel bezeten was en die op een gegeven ogenblik door de synagoge heen schreeuwt en de Heere Jezus onderbreekt. En dan komt de heiland in aanraking in hele concrete vorm met het rijk van de boze, met de duivel, met de boze geesten. En we hebben gelezen dat Jezus die boze geest uitwerpt. Dat is ook geen geringe zaak geweest, want toen moest de heiland het strijdperk in. Toen moest hij de strijd aanbinden met het rijk van de boze. En dat heeft hem ook inspanning gekost. Dat heeft hem zware zielenstrijd en arbeid gekost. Zijn ze uit de synagoge, is de dienst voorbij waarin zulke bijzondere gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Dan gaat Jezus, in vers 29 leest u het, van stonden aan het huis van Simon en Andreas binnen. En dan ontmoet hij daar een patiënt. Simons schoonmoeder is door een ernstige koorts ziek te bed. En als zij hem over haar spreken, dan gaat hij naar haar toe en hij geneest haar. Ook dat ging niet zonder moeite. We lezen in Markus 5 dat als die bloedvloeiende vrouw Jezus aanraakt, er kracht van Jezus uitgaat om haar te genezen. Elke genezing die hij verricht, kost hem kracht. Zo ook deze genezing van Petrus' schoonmoeder. En dan is het ongeveer 6 uur geworden, de dag is voorbij, de zon gaat onder. En op dat moment hebben heel veel mensen in Capernaum gewacht om nu allemaal naar het huis van Simon te gaan met de ene zieke vrouw, de andere een ziek kind, de derde een zieke vader, de vierde een kreupele buurman, de vijfde weer met een andere patiënt. Ze komen allemaal, als het nu avond geworden was toen de zon onderging, brachten zij tot hem allen die kwalijk gesteld waren en van de duivel bezeten waren. En de gehele stad was bijeen vergaderd omtrent de deur. En hij genas er velen die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren, en wierp vele duivelen uit en liet de duivelen niet toe te spreken omdat ze hem kenden. Dan is daar een volksoploop, dan zijn daar heel wat mensen die met allerlei zieken tot hem komen, met het verzoek dat hij hen genezen wil. Zoals hij Petrus' schoonmoeder genas van haar koorts en zoals hij die bezetene in de synagoge verloste van zijn bezetenheid. Zo bidden zij, die velen uit Capernaum, dat Jezus hun kind, hun man, hun vrouw, hun vader, hun moeder, hun buurman genezen wil. En hij doet het. En elke keer als hij er weer een geneest, gaat er kracht van hem uit. We moeten daar niet licht over denken. We moeten niet al te gemakkelijk denken. Oh, maar de Heere Jezus was de Zoon van God en hij beschikt over goddelijke krachten. En het was voor hem eigenlijk heel geen moeite om een melaatse te genezen of om een kreupele te laten wandelen. Gemeente, dat kostte hem lichamelijk en geestelijk onnoemelijk veel kracht. En als de dag voorbij is, dan is het een hele vermoeiende dag voor de heiland geweest. De Heere Jezus wist dat wat dat was, vermoeidheid. We lezen in Johannes 4, dan heeft hij een halve dag gereisd, gelopen van Jeruzalem naar Sichem, Sichar. En dan is hij zo vermoeid dat terwijl zijn discipelen verder gaan het dorp in om voedsel te kopen, hij alleen achterblijft bij de put van Jacob, de Jacobsbron. En hij zit op de rand van de put en hij zegt tegen zijn discipelen, gaan jullie maar alleen, want ik ben te moe. Vermoeid van de reis. Hij was toch echt mens? Hij is toch in alle opzichten echt mens geweest, met al de beperkingen die aan de menselijke natuur eigen zijn. En zo is het begrijpelijk als de Heer Jezus na die vermoeiende dag arbeid op die Sabbat in Capernaum, zo zou het alleszins begrijpelijk zijn geweest als hij na die vermoeiende dag een goede nachtrust zou hebben genoten. Maar het wonderlijke van onze tekst is dat de Heere Jezus zich niet een volstrekte, een complete nachtrust gunt. Want als het nog nacht is, het is nog donker, de zon is nog niet op, er is zelfs nog geen streep licht aan de horizon te zien, staat hij op en zonder een van de anderen in het huis wakker te maken, heel stilletjes, staat hij uit zijn bed op en gaat hij de deur uit, de duisternis in, om in de stilte van die nacht een eenzame plaats ergens buiten Capernaum op te zoeken. Waarom? Hij wil alleen zijn. Hij wil bidden. Hij wil alleen met God zijn. De hele dag is hij omringd geweest door mensen. En nu logeert hij in een huis waar er ook nog anderen zijn. De bewoners van dat huis en een aantal discipelen ook nog. Maar hij wil ze allemaal achterlaten. De mensen, zijn discipelen, zijn beste vrienden. Hij wil alleen zijn en vandaar dat hij de deur uitgaat en in een woeste plaats neerknielt voor zijn God en daar, zoals de tekst zegt, bidt. Dat is ook een kant van het leven van de Heere Jezus, zoals de evangeliën ons dat tekenen. De Heere Jezus is zaligmaker, hij is degene die wonderen doet, hij is degene die als profeet het woord verkondigt, maar het evangelie laat ons ook zien dat de Heere Jezus een bidder is geweest. En dat het gebed in zijn leven een zeer belangrijke plaats heeft ingenomen. Er wordt ons in het evangelie meer dan eens verteld dat Jezus bad. Toen hij gedoopt werd in de Jordaan door Johannes, toen bad hij. Bij het begin van zijn ambtelijke optreden, bij het begin van zijn werk onder Israël, als hij geroepen wordt om profeet, priester en koning te zijn, dan voelt hij zich geheel afhankelijk van zijn God en Vader in de hemel. En terwijl de geest op hem neerdaalt om op hem te blijven, is Jezus in gebed. Voordat hij zijn discipelen uitkiest, we lezen het in Lucas 6, is hij in gebed. Voordat hij die keus maakt wie tot zijn discipelen zullen worden geroepen, wie straks zijn apostelen zullen zijn, voordat hij die keus maakt van de 12, concentreert hij zich eerst in het gebed op God om van hem wijsheid en inzicht te ontvangen hoe hij die keus moet maken. Wie hij wel en wie hij niet moet kiezen. En dan die bekende geschiedenis die we allen kennen. Als Jezus aan het einde van zijn aardse loopbaan gekomen is en de hof der olijven binnengaat en buigt in de donkerte van de nacht in het stof der aarde, dan bidt hij: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Nou, dat zijn zomaar, behalve wat onze tekst vertelt, 3 voorbeelden uit het evangelie waarin ons gesproken wordt over het gebedsleven van de Heere Jezus. Ik zou nog kunnen wijzen op die tekst waarin staat dat hij de hele nacht doorbracht op een berg om te bidden, terwijl zijn discipelen op het meer van Galilea zijn en terwijl de storm daar losbreekt. En zo zijn er voorbeelden te over in het woord van God die ons duidelijk maken dat de Heere Jezus een bidder is geweest. En gemeente, daarin ligt tegelijkertijd ook het geheim van alles wat hij doet. Hoe komt het? Ik kom nog even terug op Marcus 1. Hoe komt het dat als hij in de synagoge het woord van God spreekt, dat de synagogegangers constateren dat hij als machthebbende spreekt? Anders, met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. Hoe komt het? Waar ligt het geheim? Waar haalt hij dat gezag, die bevoegdheid, die macht vandaan? Wie geeft hem die? Die krijgt hij op zijn gebed. Waar haalt hij de macht vandaan om duivelen uit te werpen? Hoe is hij daartoe in staat? Hij is daartoe in staat omdat zijn Vader hem ertoe in staat stelt. In antwoord op zijn gebed.
Hoe is hij in staat om die koorts te gebieden bij Petrus schoonmoeder, zodat die vrouw genezen is in datzelfde ogenblik? En hoe is hij in staat om op de avond van die Sabbatdag blinden het lieflijk licht te geven en doven het gehoor en kreupelen te doen lopen en allerlei duivelen uit te werpen? Waar haalt hij die kracht vandaan? Put hij uit eigen bronnen? Is het zo, zoals we misschien geneigd zijn te denken, oh, maar de Heere Jezus is God en het kost hem geen moeite, hij doet dat in een handomdraai, want ziet u, hij is God onbegrensd in macht? Nee, hij krijgt daar de kracht voor, deze God-mens in één persoon. En hij moet daar ook de kracht voor vragen om van ogenblik tot ogenblik in staat te zijn om dat geweldige werk te doen. Om de duivel te ontmoeten en te kunnen bestrijden. Om ziekten te kunnen genezen. Om het woord te kunnen verkondigen. Om heel die taak die bij hem hoort, die hem opgelegd is, te kunnen volbrengen. Hij heeft daar de krachten niet voor in zijn zwakheid van zijn lichamelijke, menselijke natuur. Hij moet van ogenblik tot ogenblik ondersteund worden door zijn Vader in de hemel. En daarom moet hij bidden. Heer Jezus is toch echt waarachtig mens. Ja, dat betekent dat hij onder dezelfde wetten van hetzelfde koninkrijk staat als waaronder wij staan. Wat is een van de wetten van het koninkrijk der hemelen? Bid en gij zult ontvangen. Anders gezegd, zonder bidden ontvangt u niet. Onder die wet stond de Heere Jezus ook. Bid en gij zult ontvangen, zoals zijn Vader dat ook gezegd heeft. Ik denk aan de tweede psalm. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Hoe krijgt Christus de macht om te regeren over de volkeren der aarde? Wie geeft hem de volkeren tot zijn erfdeel? Zijn Vader. Langs welke weg? Langs de weg van Christus bidden erom, vragen erom, eist van mij. Anders krijgt hij het niet. En vandaar, gemeente, dat wij in de evangelie steeds weer lezen dat Jezus in gebed was. Wat heeft hij bij deze gelegenheid in Marcus 1 vers 35 gebeden? Ik zou het niet weten, althans met zekerheid niet, omdat het evangelie het ons er bij deze gelegenheid niet bij vermeldt. Het is niet onwaarschijnlijk dat hij in zijn bidden tot God gedankt heeft voor wat zijn Vader hem de vorige dag heeft gegeven. De kracht om te spreken, de kracht om die bezetenen te genezen, die kracht om Petrus' schoonmoeder te genezen, die kracht en die mogelijkheden om die grote scharen van zieken uit Capernaum te genezen. Zeker, hij heeft dat toegeschreven aan de krachten die hij van zijn Vader ontving. En het zal best zo kunnen zijn dat hij voor die zegeningen die hij ontvangen heeft, gedankt heeft. Het is ook voorstelbaar dat hij aan het begin van deze nieuwe dag, aan het begin van deze nieuwe week, waarin hij opnieuw tot allerlei arbeid geroepen zal worden, gebeden heeft om kracht om verder te kunnen gaan. Want vandaag of morgen komt de duivel weer in de vorm van een bezetene. En vandaag of morgen komt de Heere Jezus weer in aanraking met zieken en met allerlei kwalen. En vandaag of morgen wordt hij weer geroepen om het woord te verkondigen en die ganse zware arbeid te verrichten. Waar haalt hij zijn kracht vandaan? Hij moet het in diepe afhankelijkheid, ook voor die zondag, ook voor die ganse week weer bij zijn Vader zoeken. Maar al kunnen we het met zekerheid niet zeggen wat hij toen in die woeste plaats gebeden heeft. Dit is zeker, als hij 's morgens vroeg de deur uitgaat en als hij iedereen daar in diepe rust in het huis van Simon en Andreas achterlaat, en als hij de eenzaamheid opzoekt, dan heeft hij er behoefte aan om gemeenschap te zoeken en te oefenen met God. Dan heeft hij er behoefte aan om in de nood en in de strijd van zijn leven de gunst en de liefde van zijn vader te zoeken, om die te mogen ervaren. Dan heeft hij er behoefte, een innerlijke behoefte aan, om zijn hart voor God uit te storten. Om hem zijn beden voor te leggen, om hem zijn liefde te belijden. En om op de beloften Gods die ook hem gedaan zijn, te pleiten. Dan heeft hij er behoefte aan om voor zijn werk hulp en steun te zoeken. En het lijkt mij ook dat, gezien wat de schrift er ons verder over zegt, de Heere Jezus in zijn gebed hier niet alleen voor zichzelf gebeden heeft en niet alleen aan eigen noden en de vervulling van die noden gedacht heeft, maar dat hij, zoals dat op andere plaatsen ook gezegd wordt, voor zijn discipelen gebeden heeft. Simon, Simon, ziet, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden, zegt hij. En zo draagt de Heere zijn discipelen, zijn kerk op zijn hart. En zo draagt hij ze mee als hij het heiligdom van het gebed binnengaat. Dan neemt hij zijn kerk met zich mee. Ik bid. Zo zegt hij, dat gij hen bewaart voor de boze. Het lijkt mij toe dat de Heere Jezus, de grote voorbidder, nu ook nog aan de rechterhand van zijn vader, datzelfde werk van voorbeden hier op aarde ook gedaan heeft. En als hij spreekt over die schare die daar is als schapen zonder herder, als hij ziet de velen die vanwege onkunde en blindheid op weg zijn naar het verderf, als hij is degene die ons in het evangelie getekend wordt, als degene die innerlijk met ontferming bewogen is en die het zijn discipelen voorhoudt dat zij zullen bidden dat de Heere arbeiden. En die het zijn discipelen voorhoudt dat zij zullen bidden dat de Heere arbeiders zal uitstoten in zijn wijngaard. Zou hij dan zelf, wetende de nood van de schare die op weg is naar het verderf, ook niet gebeden hebben uit de bewogenheid van zijn ziel dat God arbeiders zou uitstoten tot heil van die dwalende, van die verloren schapen? In ieder geval, hij bidt in diepe afhankelijkheid, want hij moet het van God hebben voor alle dingen. Hij moet het in alles bij God zoeken. Want hij is mens in alle waarachtigheid. En wat leren wij daar nu van, gemeente? Wel, ik denk aan een woord dat we lezen in de eerste brief van de apostel Johannes. Tweede hoofdstuk. En daarvan het zesde vers. 1 Johannes 2. Het zesde vers. Die zegt dat hij in hem, dat is in Christus, blijft. Die moet ook zelf alzo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Dat wil dus zeggen dat diegene die de Heere Jezus belijdt en die belijdt dat hij bij Christus hoort en in Christus is en in Christus blijft, in andere woorden, diegene die tot het volk, het waarachtige volk van de Heere behoort, die dient al zo te wandelen zoals ook Christus gewandeld heeft. Die dient al zo te handelen zoals ook Christus gehandeld heeft. In diens leven dient het beeld van Christus terug te keren. Het stempel van Christus dient daarop te staan. De trekken van Christus dienen daarin zichtbaar te worden. En dan terug naar Markus 1, vers 35. Hoe wandelde hij dan? En 's morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was, stond hij op en naar buiten gaande ging hij naar een woeste plaats en bad aldaar. Zo wandelde Christus. En wat is de roeping, wat is de les daaruit voor hen die in Christus zijn, dat ze al zo zullen wandelen. Dat zij ook in dat opzicht de navolgers van Christus zullen zijn. Ook in het gebedswerk dat hij doet. Ik weet het, er zal altijd afstand blijven en Christus is heel uniek. En we kunnen hem nooit in alle opzichten navolgen, want hij is zaligmaker en daarin hoeft niemand hem na te volgen en na te wandelen, want dat doet hij gans en al alleen. Maar in zoveel dingen heeft hij zelf gezegd, ik heb u dit tot een voorbeeld nagelaten, opdat wij in zijn voetstappen zouden treden. Wel nu zeker ten aanzien van wat onze tekst ons leert, over dat gebedswerk en dat gebedsleven en die gebedsoefeningen van de Heere Jezus Christus. Het volk dat hem beleidt, het volk dat hem vreest, dient in dat opzicht zijn voetstappen te drukken. En dan leren wij in dat licht drie dingen uit het woord van onze tekst. In de eerste plaats dit: als Christus zich al gedrongen voelde om te bidden, omdat er voor hem noodzaak was om te bidden, hoeveel te meer dienen wij gedrongen te zijn om de weg van het gebed te gaan. Net als hij zijn ook wij afhankelijk van God. Net als hij hebben wij ook voor elke stap die we doen en voor elk woord dat we spreken en voor elke gedachte die we denken, de hulp van boven nodig. Er is niemand van ons die dat allemaal zelf kan en die daar zelf over beschikt. Er is niemand die ervoor zorgen kan dat zijn hart blijft werken, kloppen, functioneren. En dat zijn longen gezond blijven functioneren en dat zijn bloedsomloop intact blijft en dat zijn spijsvertering normaal werkt en dat zijn spieren en alles wat er in dat lichaam is normaal kan blijven functioneren. Er is niemand die dat uit eigen kracht kan bewerken, of wel? Wie is zo hoogmoedig om te denken dat hij dat zelf in stand houdt? Voor elke ademtocht en voor elke hartklop en voor elk woord dat we spreken en voor elk geluid dat we voortbrengen, zijn we afhankelijk van onze Schepper. En voor elke gedachte die we denken, dat dat allemaal normaal, goed, gezond blijft functioneren daar in ons verstand. Dat er niet op een gegeven ogenblik iets verkeerd gaat, zodat ons verstand uitvalt. In dat opzicht zijn we net als de mens Jezus Christus volledig afhankelijk van God onze Schepper. En voor het werk dat we geroepen worden te doen en voor de taak die we in deze wereld hebben te verrichten, waar dan ook en op welke positie dan ook, we kunnen geen dag, geen uur, geen seconde buiten die voortgaande zorg van de Heere. Beseffen we dat? Of zijn we in onze hoogmoed en in onze eigen wijsheid van dat pad al lang afgeweken en hebben we het allemaal in eigen handen genomen? Al beleiden wij misschien nog wel heel netjes dat we van de Heere afhankelijk zijn, maar beleven we het ook? Wel nu, vanuit dit aspect gezien is er elk ogenblik reden om te bidden, om hulp, om kracht, om inzicht, om wijsheid, om gezondheid en om alles te kunnen doen wat de Heere ons te doen geeft. Net als Christus hebben wij vanuit deze afhankelijkheidspositie reden te over om te bidden. Maar niet alleen dat. Niet alleen dat. Er waren dingen waar de Heer Jezus niet voor hoefde te bidden. En waar wij wel voor hoeven te bidden. Welke dingen dan? Nooit hoefde hij aan het begin of halverwege of aan het einde van de dag te bidden: vergeef ons onze schulden. Hoefde hij nooit te bidden. Want er is geen dag in zijn leven geweest waarop hij gezondigd heeft. Niet met werken, niet met woorden, zelfs niet met gedachten. Nooit hoefde hij voor Gods aangezicht te komen om schuld te belijden. En nooit hoefde hij de Heere te bidden om de beteugeling van de boze lusten van zijn verdorven hart. Want hij had geen verdorven hart en hij had ook geen boze lusten die uit een verdorven hart voortkwamen. Er waren wel verzoekingen die op hem aankwamen, maar die kwamen allemaal van buitenaf op hem aan. En in dat opzicht had hij het gebed nodig om staande te kunnen blijven als de verzoeker tot hem kwam, zoals dat gebeurde bijvoorbeeld tijdens die verzoeking in de woestijn. Maar er waren nooit momenten in zijn leven dat hij van binnen uitgedrongen werd om de zonde te doen en het kwaad te omhelzen. Nee, in dat opzicht hoefde de Heere Jezus nooit schuld te belijden en ook nooit te bidden om de beteugeling van het verkeerde van binnenuit. Hij was rein. Nooit hoefde hij zijn vader David na te bidden: ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans melaat zal rein zijn en genezen. Dat woord heeft hij zijn vader David nooit nagebeden. Nooit hoefde hij met David te bidden: gena, o God, hoor hoe een boeteling pleit. Nooit hoefde hij te zeggen: het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Want de maagdelijke geboorte van de Heere Jezus heeft hem juist bewaard voor het ontvangen en geboren worden in zonde en ongerechtigheid. Maar ziet u, hij hoefde over die dingen niet met zijn vader te spreken, maar u en ik wel. En dagelijks. En als hij dan al reden had om te bidden, een nacht door te brengen in het gebed, 's morgens vroeg op te staan, terwijl het nog nacht was, om een eenzame plaats op te zoeken. Als hij dan al reden had om te bidden, hoeveel te meer reden hebben u en ik om te bidden? Behalve om die dingen waarin wij net als hij afhankelijk zijn van God voor ons dagelijks leven, voor hulp en kracht en gezondheid en wat dan ook, hebben wij elke dag, als het goed is, reden om ons voor de Heere te verootmoedigen en wel met David mee te bidden om de vergeving van onze zonden en de uitdelging van onze ongerechtigheden, en wel met een andere psalm mee te bidden of de Heere ons bewaren wil voor de zonde, ook van verborgen afdwalingen, en of de Heere de boze lusten van ons hart wil temmen en remmen, zodat ze niet uitbreken, maar zodat ze onderworpen blijven aan de kracht en aan de heerschappij van zijn genade en van zijn geest. Als we er enig besef van hebben, doordat de geest onze ogen opende, gemeente, voor wie wij zijn en voor wat het betekent om zondaar te zijn. Als we er enig besef van hebben voor wat het betekent door Gods geest onderwezen om een verdorven bestaan te hebben, om met ons mee te dragen een vuile bron van alle wanbedrijven, waardoor we tot alle kwaad en boosheid geneigd zijn en waardoor het zomaar in ons leven uit kan breken in verkeerde woorden of in verkeerde daden of alleen misschien maar in verkeerde gedachten. Als we er door Gods geest bij bepaald en aan ontdekt zijn wat een ellendige schepselen we door de zonde geworden zijn, hebben wij dan niet alle dagen weer opnieuw reden om ons voor de Heere te buigen en te smeken om vergeving, om bewaring, om verlossing? Hebben we dan niet alle dagen reden om schuld te belijden en te erkennen: Heere, we hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen? Als de Heer Jezus al aanleiding vond, elke dag weer en steeds opnieuw om de eenzaamheid op te zoeken, om te bidden, hoeveel te meer reden hebben wij voor het gebed. Een tweede les die wij leren is: niemand heeft het te druk om te bidden. De Heer Jezus had een erg drukke dag gehad, en als hij ooit een goede, volledige nachtrust verdiend had, dan was het toen wel na die drukke Sabbat in Capernaum. En toch staat hij 's morgens vroeg op om te bidden, en hij offert er een aantal uren nachtrust aan op. Marcus zegt niet dat de Heere Jezus dat elke morgen deed. Dat is ook niet zo. Normaal gesproken genoot de Heere elke nacht de normale rustperiode. Maar dit keer niet. En zo zijn er in zijn leven wel eens van die bijzondere omstandigheden geweest, dat hij bepaalde rusttijden opofferde. Dat hij een hele nacht opofferde. Dat deed hij natuurlijk niet alle nachten. Er staat niet in de Bijbel dat hij alle nachten op de berg was om te bidden. Maar er waren tijden dat hij wel op de berg was om te bidden. Er waren tijden dat hij wel vroeg opstond om 1 uur of 3, toen het nog donker was, om de woeste plaats op te zoeken. En hij zocht geen verontschuldiging door te zeggen: ik heb het gisteren zo druk gehad, nu moet ik eens echt uitslapen. Hij zocht geen verontschuldigingen door erop te wijzen dat zijn leven zo bezet was, en dat er iedere keer maar weer mensen kwamen, en dat hij maar weer aan het werk moest, en dat hij daarom eigenlijk geen tijd had om te bidden. Hij maakte zichzelf niet op een zondige manier wijs dat hij geen speciale gebedstijden nodig had, en dat een mens altijd wel kan bidden, en dat de Heere het hart aanziet, en dat het niet beslist nodig is om je af te zonderen in de stilte. Hij gaf aan het gebed de hoogste prioriteit. Voorrang. En als die nieuwe week begint, na die drukke zondag, zaterdag, als die nieuwe week begint, dan gaat hij eerst in het gebed. Voordat de duivel opnieuw komt in de vorm van een bezetene. Voordat de gevolgen van de zonde opnieuw tot hem komen in de vorm van ziekte, van bezetenheid, van melaatsheid. Voordat van hem weer gevraagd wordt om het woord van God te spreken en dat te doen als machthebbende. Voordat hij enig werk verricht, voordat hij enige activiteit ontplooit, gaat hij in het gebed. Hij geneest geen zieke of hij heeft eerst gebeden. Hij verlost geen melaatse of hij heeft eerst gebeden. Hij verlost geen bezetene of hij heeft eerst gebeden. Hij houdt geen preek of hij heeft eerst gebeden. Want hij kan niet zonder. En hij heeft het er niet te druk voor. En voor hem was bidden ook maar niet een godsdienstige aangelegenheid die hij tot de rustdag, tot de Sabbat beperkte. Want het is geen Sabbat meer, het is zondag. Hier in de woorden van onze tekst. Het is de eerste werkdag van de week. Hij is niet als zoveel mensen die hun godsdienstige activiteiten beperken tot een aantal godsdienstige dingen op de zondag. Kerkgangen, een stukje lezen, en voor de rest in de dagen van de week gaat alles zo zijn gewone gang. Want je bent zo druk, nietwaar? En je hebt dit en je hebt dat. En dan wil je nog wel wat bidden, maar dan reduceer je dat even tot een vrij snel gebeden, gebed en een klein hoofdstukje uit de Bijbel. En als je het niet gedaan hebt, dan mis je het eigenlijk ook niet. Zo zijn er wat christenen. Nou, niet al zo de Heere Jezus. Voor hem was godsdienst, voor hem was geloof zijn gebedsleven niet iets wat hij beperkte tot een ogenblikje op die ene bepaalde dag. Alzo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Wie neemt er de tijd voor om te bidden? Wie zoekt met ernst Gods aangezicht? Wie houdt er die bepaalde, die bijzondere tijden in zijn leven op na? Jazeker, je kunt ook bidden tijdens je werk. Je kunt ook bidden tijdens allerlei activiteiten. Maar die bijzondere tijden in je leven, die gebedstijden, wie van ons kent ze? Dat je eens een poosje van je rust opoffert. Dat je eens een poosje van je ontspanning, van je vrije tijd opoffert, gemeente. Als wij toch eens een ogenblik beseften hoeveel nood er is in eigen leven, in het leven van anderen, gezinsleden, van anderen in de wijdere kring van familie. Als we beseffen hoeveel nood, en dan denk ik niet alleen aan lichamelijke nood, aan ziekte en aan zorg, maar aan geestelijke nood. Hoeveel geestelijke nood er is, ook in de gemeente. Bij mensen die aan de zonde vastzitten en die er niet mee kunnen en willen breken. Aan mensen die op weg zijn naar het verderf zonder dat ze er erg in hebben en ongerust over zijn. Als we beseffen wat de nood er is in de wereld om ons heen, als zoveel ten dode wankelen, kunnen wij dan nog voortgaan met al die futiliteiten en die ijdelheden waarin we bezig zijn? Zouden we dat eens niet beginnen op te geven? En al die tijd die wij ijdel en nutteloos besteden, door dingen te doen die geen inhoud hebben en die voor onze eigen ziel geen enkele winst opleveren, en al die ijdele gesprekken en die nutteloze bezigheden is op te offeren, en in plaats daarvan de eenzaamheid is op te zoeken, en zo te wandelen zoals Hij gewandeld heeft. Dat staat er toch niet voor niets. En dan in de derde plaats leren we hieruit dat een mens ook een plaats nodig heeft om te bidden. Je zou de vraag kunnen stellen, waarom gaat de Heer Jezus daar nu voor de deur uit? En waarom gaat Hij de donkere nacht in naar buiten om daar buiten Capernaum op een eenzame plaats te bidden? Je kunt toch ook onder de dekens bidden terwijl je in bed ligt. Hij had toch ook, als hij dan toch wakker was, rustig in bed kunnen blijven liggen en daar zijn hart voor de Heere, voor zijn Vader kunnen uitstorten. En als hij dat niet eerbiedig vond om onder de dekens liggende te bidden, dan had hij toch stilletjes zijn bed uit kunnen gaan en voor zijn bed kunnen knielen en daar kunnen bidden tot God. Dat kan toch, dat mag toch? Jazeker, ik zei het al, de Heere beperkt ons bidden niet tot bepaalde plaatsen en bepaalde tijden. We lezen van Nehemia, en dat was de schenker van koning Artaxasta, dat hij, terwijl hij de wijn uitschonk in de beker van de koning, hij tot God bad. Dat kan dus, dat je tijdens je werkzaamheden, achter het stuur in je auto, achter de aanrecht, als je de vaat aan doen bent, tot God bidt. Dat kan, dat mag. En toch doet de Heere Jezus het op dit ogenblik niet zo. Toch blijft Hij niet in bed, toch blijft Hij niet geknield voor zijn bed. Nee, Hij kleedt zich aan, Hij gaat de deur uit, Hij gaat naar buiten, Hij gaat de eenzaamheid in. Waarom is dat? Een mens heeft een plaats nodig om te bidden. Zo heeft de Heere Jezus het ook gezegd. Als gij bidt. En daarmee veroordeelt Hij het bidden met de pet op niet. Dat laat Hij onaangetast staan als een mogelijkheid voor een mens die zo ook tot God kan naderen. Maar Hij zegt wel, als gij bidt, ga in uw binnenkamer. En dan moet je de deur niet openlaten, zodat iedereen nog binnen kan lopen. Maar de deur achter u gesloten hebbende. Met andere woorden, zoek de eenzaamheid op en sluit iedereen buiten. Er zijn plaatsen waar een kind van God naartoe moet gaan zonder dat een oog van een ander hem zien kan en zonder dat het oor van een ander hem horen kan. Ik denk dat dit er ook achter gezeten heeft toen de Heer Jezus de eenzaamheid wilde opzoeken. Niemand hoefde dat te zien als hij daar voor God boog. Geen nieuwsgierige blik hoefde hem daar te bekijken als hij daar in de stilte met God worstelde. En ik denk ook dat de Heer Jezus behoefte had om niet alleen zomaar zachtjes voor zichzelf in gedachten te bidden, maar om het ook hardop te doen. En dat hoeft geen mens te horen. Niemand. Gemeente, dat is de reden waarom de Heer Jezus zegt, ga in uw binnenkamer en doe de deur achter u dicht. Dat hoeft uw vrouw, dat hoeft uw man, dat hoeven je kinderen niet te zien. Als je echt je noden voor God uitstort en je hart aan de Heer openlegt, dan mag je dat in de stilte doen. En als een kind des Heeren daar in de stilte zijn liefde tot de Heere beleidt en zijn afhankelijkheid aan de Heere bekend maakt en zijn vertrouwen op de Heere zet, dan hoeft een ander dat niet te zien of te horen. Er zijn in de verborgen omgang met God dingen die te heilig zijn, die God alleen mag horen. En er zijn in de verborgen omgang met de Heere ook dingen die te onheilig, die te vuil, die te slecht zijn. En die mag God ook alleen horen. Als je voor Hem de verbrokenheid van je hart bekend gaat maken, die vuile bron van alle wanbedrijf. Dat hoeft een ander niet te horen. Maar dat mag een mens in eerlijkheid aan God uitzeggen. Dat kwaad en noem het met name. En zegt in alle eerlijkheid. Die vuile gedachten. Die hoererij. Die vieze vuile begeerte. Die wrok. Die bitterheid. Dat hoef je niet zo aan een ander bekend te maken. Maar zeg dat in de eenzaamheid, de deur achter u gesloten hebbende, tot de Heere alleen. Daarom, een mens heeft een plaats nodig om te bidden. Heeft u een plaats waar u geregeld heen gaat? Doet er niet toe waar dat is. Heeft u een plaats waar u de deur achter u wel eens dicht trekt en waar u alleen bent met God? Dat hoort bij het waarachtige geestelijke leven. Als dat ontbreekt in het leven van een christen, dan is het leven van die mens geen christelijk leven. Want hij wandelt niet zoals Christus gewandeld heeft. Hij had een plaats nodig, onttrokken aan het oog en aan het oor van ieder ander. En de geest der gebeden legt in het hart van hen die waarachtig de Heere vrezen, de begeerte naar een binnenkamer. Dat is een onmiskenbaar kenmerk en bewijs van genade. En als dat ontbreekt, wat is er dan wel? Ontbreekt het in uw leven? Ik ga natuurlijk vanavond niet alles zeggen over het gebed, want aan de hand van onze catechismus en voorlopig aan de hand van zondag 45 hopen we gelegenheid genoeg te hebben om over allerlei zaken die de Bijbel over het gebed en het gebedsleven aan de orde stelt verder te denken en te spreken. Maar deze vraag geef ik u toch mee. Bid u. Hey, ik bedoel niet, zegt u wel eens een gebed op, want dat zullen de meesten van ons nog wel doen. Ik neem aan, dat doen we allemaal nog wel. Wel eens een gebed opzeggen, wel eens zo wat woorden spreken. Het zij een formuliergebed, het zij een gebed dat we zelf maken. Maar dat is nog geen bidden natuurlijk. Laten we dat goed zien. Als het gaat over het gebed, over het bidden en dan in Bijbels licht, zoals onze catechismus dat bedoelt, dan gaat het maar niet om alles wat wij bidden noemen. Als het om geloof gaat in de Bijbel, dan gaat het niet om geloof zoals wij dat noemen. Om alle geloof wat wij met die naam aanduiden. Als het om bekering gaat in de Bijbel, dan is niet alles wat wij voor bekering houden beantwoordend aan de normen die de Heere stelt. Zo ook met gebed. Er is verschil tussen bidden en een gebed opzeggen. En dat is nogal een groot verschil. De Heer Jezus maakt dat onderscheid als hij van Israël zegt, dit volk nadert tot mij met de lippen. Hij zegt niet, ze bidden niet. Hij zegt niet, ze komen nooit tot mij. Hij zegt niet dat ze helemaal niet tot hem naderen. Nee, hij erkent dat ze tot hem naderen. Hij erkent dat ze offers brengen. Hij erkent dat zij tot hem spreken. Hij erkent dat zij hem allerlei beden voorleggen. Hij erkent dat ze hem allerlei dingen vragen. Dat erkent de Heer, dat is ook niet te ontkennen. Maar wat heeft hij er dan op tegen? Dat het te naderen tot hem is met de lippen. En met de lippen alleen. En dat er geen hart in zit. En dat er geen hart in meespreekt. Ja, dan is het geen bidden meer, maar dan is het een gebed opzeggen. Dat is lippenwerk. En geen hartenwerk. En vandaar als ik vraag, bid u, dat u niet moet zeggen, jawel, ik bid zoveel keren op een dag. Nee, nee, dan gaat het in het licht van het woord van God en met de ernst waarmee wij door het woord van God voor Gods heilig aangezicht gesteld worden. Dan gaat het om de vraag, bidden wij met ons hart? Wandelen wij zoals hij gewandeld heeft. Anders heeft het geen waarde. Anders moet er bekering komen. Nogmaals, bidden wij. Worstelen we aan de troon der genade. Storten wij ons hart uit voor hem. Is er die hartelijke begeerte naar verbondenheid aan hem en gemeenschap met hem? Is er dat leunen op hem, dat vluchten tot hem, dat schuilen bij hem? Is er die geestelijke ademtocht waardoor onze ziel adem kan halen? En je kunt wat het geestelijke leven betreft alleen maar ademhalen in de zuivere luchten rondom God. En zijn genadetroon. Ieder die waarachtig bidt, die weet dat hij niet gebeden heeft totdat hij werkzaamheden met God heeft gehad. En totdat hij ondervonden heeft dat God bemoeienissen met hem heeft. Dat is echt bidden. Niet zomaar wat tegen God zeggen, maar ook bij hem vandaan antwoord krijgen. Bidden is tweezijdig. Misschien zegt u, ja, dat ken ik wel, maar het is zo zelden. En het is zo gebrekkig. En er is zoveel op aan te merken. En als we Gods aangezicht zoeken uit een waarachtige behoefte des harten, gedrongen door het eigen woord van God, gedrongen door de nood van ons leven, gedrongen door schuldbesef, gedrongen door verlangen naar de Heere en naar zijn gemeenschap, dan zijn er, ook als we de deur achter ons gesloten hebben en de binnenkamer binnengegaan zijn, toch vaak nog weer zoveel dingen waardoor we afgeleid worden en waardoor de concentratie verstoord wordt en waardoor de gemeenschap met de Heere verbroken wordt. En dan zijn er veel van die momenten in mijn leven dat ik wel tot de Heere vlucht, maar dat het net is alsof de Heere verborgen blijft. En alsof mijn gebed niet hoger opklimt dan het plafond van het vertrek waarin ik verkeer. Jawel. En daarover later meer, ook in de gebedspraktijk zullen we ondervinden dat we zondaren zijn. Ook in de gebedspraktijk zal een kind des Heren het ondervinden. Dat er allerlei gebrek en boosheid en verdorvenheid in zijn hart overgebleven is. Ook in de gebedspraktijk zal hij het ondervinden. Dat al laten wij allerlei familieleden buiten de binnenkamer, omdat we de deur gesloten hebben. Eén weet door die gesloten deur toch binnen te komen. De boze. En je schudt hem niet af. O, wat is het nodig om bediend te worden uit de geest der gebeden. Als in de gebedspraktijk beleefd wordt. Met smart en verdriet ondervonden wordt. Wat? Dat wij niet weten te bidden gelijk het behoort. Hebt u daar ook wel eens verdriet over? Dat we niet weten te bidden zoals het behoort. En dat daarin misschien nog wel meer dan in allerlei zonden die we doen. Maar juist in dat allerheiligste werk, in het heiligdom van het gebed. Dat we daarin ondervinden onze nood, onze ellendigheid, onze verlorenheid, onze verdorvenheid. Dan gaat de mens tot God met de nood van zijn leven. En dan zoekt hij hulp van boven. En dan weet hij nog niet te bidden gelijk het behoort. Wat hebben we nodig? De hulp van de geest der genade en der gebeden. Die met onuitsprekelijke zuchtingen naar de wil van God voor de heiligen bidt. Laat dat dan onze bede zijn als antwoord op de prediking. Dat de Heere ons zal willen leren bidden door zijn geest. Zoals we dat in dat ontroerende gedicht van Guido Gezelle, de Vlaamse dichter, terugvinden. Gij bad op ene berg alleen. En Jezu, ik ken vind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen om u alleen te vinden. De wereld wil mij achterna. Al waar ik ga of sta of ooit mijn ogen sla. En arm als ik en is er geen die nood heb en niet klagen kan. En honger en niet vragen kan. Die pijn en niet gewagen kan hoezeer het doet. Ach, leert mij. Arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Amen. Psalm 27, het vijfde vers. Heere, we danken u voor uw woord. Voor het evangelie van de Heere Jezus Christus, die 's morgens, toen het nog diep in de nacht was, opstond en een woeste plaats opzocht om te bidden. We danken u voor het evangelie dat ons spreekt van hem, die zich diep afhankelijk geweten heeft en die zonder u niets kon en ook niets wilde doen. En die daarin een voorbeeld heeft nagelaten, opdat degene die hem geloven, zo zouden wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Maar wat is er een genade nodig en wat is uw Heilige Geest nodig, Heere, om zo te wandelen? En wat komt er ook bij hen die u in oprechtheid vrezen, vaak weinig of nauwelijks iets van terecht? En wat is het met zonde bevlekt en met ongerechtigheid overdekt? En wat heeft uw volk het ook nodig dat gij hun gebedsleven reinigt met het bloed van Christus? Heere, wij bidden u om de geest der gebeden. En dat we door die geest mogen leren bidden gelijk het behoort. We bidden u om de vernieuwende genade van uw Heilige Geest, dat we waarlijk in de voetsporen van hem, van wie we vanavond gehoord hebben, mogen gaan. En als dat gans en al ontbreekt in ons leven, als we geen gebedsleven kennen of als ons bidden alleen maar het spreken met de lippen is, met het naderen met de mond tot u, Heere, breng ons dan in de nood van ons verloren leven als smekelingen aan uw genadetroon, om te beginnen van genade te leven. Heere, wilt u bekeren en die onbekeerd zijn, en een duidelijk bewijs van onbekeerdheid is biddeloosheid. En een ander duidelijk bewijs van onbekeerdheid is als we tevreden zijn met het zeggen van onze gebeden en daar genoeg aan hebben. Maar een echt levend kenmerk van het leven der genade is als een ziel zich begeert uit te gieten voor uw aangezicht. En als een hart tot u mag vluchten, de troon van uw genade mag bezoeken. Heere, geef door uw Heilige Geest dat die dingen in ons midden gevonden worden. En u bent er zelf de auteur van. Heere, we bidden u, werken door uw Heilige Geest. En maak zo uw weldaden nog heerlijk. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 65ste psalm het eerste vers. Psalm 65, het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.